Superleuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Iris Plasmas. Ik ben voeding- en mindsetcoach bij Mind Your Body. En ik help vrouwen met afvallen zonder dieet. En in deze podcast ben ik niet alleen. Ik ben namelijk in gesprek met Joske. Zij is systeemcoach. En we hebben een heel mooi gesprek over familieopstellingen, over de relatie tot eten, snijdrang, maar ook wat dat te maken heeft met bijvoorbeeld je relatie tot je moeder. Nou, het is een heel mooi gesprek geworden en ik wens je heel veel luisterplezier. Hey Jos, hoe is het met je? Wat superleuk je te spreken en welkom in deze podcast. Ik vind het heel tof om je te mogen interviewen, want we hebben hele mooie raakvlakken. Maar voordat we de hele diepte ingaan, zou je jezelf even willen voorstellen wie je bent en wat je doet?
Hoi Iris, inderdaad. Ja, ik vind het ook gewoon zo leuk. Ik zit hier gewoon met zo'n big smile gewoon naar jou te kijken. Heerlijk, ik heb er heel veel zin in. Wie ben ik en wat doe ik? Ik ben Joske. 31 jaar, ik woon lekker in Breda en ik werk als systemisch coach. En ik ben voor mezelf begonnen, nadat ik op een gegeven moment in mijn werk zat. Ik werkte als coördinator in de ambulante hulpverlening. En ik dacht, ik zit hier niet zo op mijn plek, want ik wilde altijd iedereen een beetje pleasen. En ik wilde altijd iedereen tevreden stellen. Dus ik had een management en een team onder mij. En toen dacht ik, maar Jules, als jij iedereen wil pleasen, hoe gaan we dit doen? En op een gegeven moment dacht ik, ik kap ermee. Ik zeg alles op. Mm-hmm. Mijn baan, mijn appartement en ik boek 1 ticket naar Nieuw-Zeeland. En ik zie het wel.
Wat cool.
Ja, precies. Dat dacht ik dus ook toen. En toen kregen we dus een pandemie. En mocht ik lekker hier blijven. Ja, misschien heb je wel eens van gehoord. Mocht ik lekker hier blijven. En toen ben ik me zoveel meer gaan verdiepen in NLP en systemisch werken. En toen ik met systemisch werken en familieopstellingen in aanraking kwam, dacht ik, hey, dit vind ik interessant. Want hoe werkt dit nou allemaal?
Ja. Wat tof, want eigenlijk zie je dan eigenlijk dat je krijgt wat je nodig hebt. Want je zag jezelf eigenlijk al lekker in Nieuw-Zeeland zitten hiken en alles even achter je laten en daar opnieuw beginnen. Maar toen werd, een noodlot bij velen bekend intussen, werd je getroffen en toen dacht je, ik moet terug naar Nederland. En toen kwam eigenlijk iets heel erg nieuws op je pad, wat je misschien daarvoor nog nooit van hebt gehoord. Maar je bent dus systeemcoach. Kan jij uitleggen wat het precies is? Waar moet ik aan denken?
Ja, inderdaad, goede vraag. Ja, systemisch coach inderdaad. En dat betekent dat wanneer jij voor jezelf merkt dat je in bepaalde patronen blijft vasthangen. Dus zoals ik bijvoorbeeld ook heel graag iedereen wilde pleasen. En mezelf dus echt een beetje op de achtergrond of in ieder geval op de tweede plek zetten. Is dat heel vaak, ik geloof dus altijd, te herleiden is uit jouw systeem van herkomst. Dus,
je familie moet je wel aan denken of?
Ja, precies. Uit je familie. Dus het gezin waar je bent opgegroeid. En het gaat ook zoveel meer verder en dieper dan dat. Want je kan ook nog allerlei dingen vanuit eerdere generaties, vanuit je vader of je moeder hebben meegenomen. Wat dus helemaal niet van jou is. En vaak kunnen we altijd heel veel bedenken met ons hoofd. Hè? Daar zijn we altijd heel goed in. Maar wat er dus op die onderlaag speelt, dat laat vaak gewoon zien wat er daadwerkelijk aan de hand is. Dus op een energetisch niveau eigenlijk meer.
Ja. En eigenlijk zie je daar ook heel veel raakvlakken met willen afvallen of niet zo lekker in je vel zitten. Hè. Wat ik vaak voorbij zie komen is dat dames bezig zijn met pleasen. Eigenlijk over hun eigen lichamelijke grenzen gaan. Door bijvoorbeeld een snijbui of een eetbui. Dat zie ik ook regelmatig voorbij komen. Waarin zit daar eigenlijk de raakvlakken volgens jou in, als je kijkt naar het systemisch werk wat jij doet?
Ja. Waar daar de raakvlakken voor mij in zitten is, ik bedoel, ik herken het. Ik heb het zeker ook meegemaakt. Ik weet nog dat ik zeg maar afgelopen december bij jou bijna huilend aanklopte en zei, Iris, help me alsjeblieft. Want ik had die namelijk ook echt ontzettend. Gewoon eetbuien op de bank, in mijn eentje, weer iets bestellen. En ik dacht echt, waar gaan we heen, weet je wel? Echt, je kan wel zeggen dat ik best wel in een diep dal heb gezeten toen. Ja. En waar het hem voor mij dan ook vooral in zit, is Ja, wat geloof je op dat moment? Wat is jouw plek binnen het systeem? En vaak is het ook zo dat wanneer je echt kijkt naar een van je ouders en je wijst daar ook dingen in af. Dus zoals ik ook naar mijn moeder keek. Dat ik ook heel vaak zag dat zij of stiekem aan het eten was. Of dat dingen altijd bij ons getroost werden met eten. Of als mijn moeder dan ging werken, dan kregen mijn broertje en ik altijd zakken chips. Of weet ik veel wat allemaal. Weet je wel, dat was mijn coping op een gegeven moment geworden. Met het omgaan met emoties.
Ja, dus eigenlijk een soort beschermende muur die je voor jezelf al aan het opbouwen was.
Ja, zeker. Zeker. En ik geloof dat hij daar ook heel erg in zit. En systemisch gezien. Ja, voor de mensen die het nog niet zo goed kennen, je kan het zeg maar zien als een fontein. Els van Stijn, nou echt een dikke tip trouwens.
Ja, mooi boek dat. Ja.
Ja, echt een prachtig boek, De Fontein. Die omschrijft dat heel erg mooi op je plek. Dus je kan het zeg maar zien als dat je dat iedereen een eigen plek heeft in de fontein. En die fontein die stroomt gewoon normaal gesproken van het water gewoon van boven naar beneden. En je ouders staan in de bak boven jou, hun ouders weer in de bak daarboven en jij weer in de bak onder je ouders. En in principe, nee, je bent gewoon 50% je moeder en 50% je vader. Tadam, daar is Iris, daar is Joske. En mocht jij dus een van die dingen in een van je ouders afwijzen, dus bijvoorbeeld dat ik echt heel erg keek naar mijn moeder van, oh ja, ze zit of stiekem te eten, of ze is weer op dieet, of weet ik veel wat, of ze vindt zichzelf te dik, ja, dat moet ze allemaal niet vinden, weet je wel. Ja. Dan wijs je indirect ook een deel van jezelf af.
Ja, dat en ik vind het wel interessant dat je dit zegt, Joske, want wat ik heel vaak zie bij dames die ik begeleid of dames die ik spreek, is dat als ik vraag van, goh, naar bijvoorbeeld hun moeder en of de oma zelfs, en daar de relatie tot eten, hè, hoe ben je daarin opgegroeid, is dat eigenlijk 9 van de 10 keer zeggen, ja, mijn moeder of mijn oma was ook altijd op dieet. Dus kan ik je daarmee eigenlijk concluderen dat het ook een beetje een generatieding is wat wordt doorgegeven?
Nou, dat is, ja, precies. Als je dit zo zegt, van als zij inderdaad altijd op dieet waren, je krijgt dat onbewust als kind, krijg je dat ook gewoon mee. Van, oh, dus eten is slecht. Of dus, er zit een goed en fout in het eten. Dat is wat je zeker ook mee kan krijgen. En het kan ook gewoon zo'n bepaalde coping zijn, echt de manier waarop je omgaat met dingen, dat... het eten is. En of dat nou eten is, of alcohol, of wat voor vorm dan ook. Heel vaak, en vooral juist in deze maatschappij, eten is overal. Het is dus zo belangrijk dat je echt gewoon bij jezelf terug kan gaan en kan blijven, oké, wat heb ik nu nodig? Wat heb ik nu nodig? In plaats van al die conditioneringen die op ons zitten, omdat we die allemaal hebben meegekregen. Ja. En vaak ook allemaal onbewust. We weten vaak ook helemaal niet dat we ze hebben meegekregen. En ja, dat kan ook echt een bepaald verdriet zijn wat mama heeft. En dat wij ons als kind zijnde dan wegcijferen. Of heel erg lief gaan doen voor papa en mama. Hè? Papa en mama, zie mij, hou van mij, hoor mij. En dat we op die manier ook bepaald gedrag gaan aanleren voor onszelf.
Ja. Dus als ik het goed begrijp van je, wat je zegt, is dat als je een wat verstoordere relatie hebt tot eten, is eigenlijk ook heel erg van belang om te kijken van, oké, wat hoort dan bij mij? En wat heb ik bijvoorbeeld meegekregen onbewust in mijn opvoeding, qua overtuigingen, qua hoe je naar dingen denkt. Maar ook bijvoorbeeld, hoe stond mijn moeder in haar relatie tot eten?
Ja, zeker. Of je vader inderdaad. Ja, zeker. En wat is eigenlijk de cultuur binnen jullie gezin geworden daarin? Ja, ik geloof ook echt wel, ja, dat snaaien, of die snijdrang die ik ook echt ontzettend had. Ik was zo ver verwijderd eigenlijk ook van het voelen bij mezelf. En wat is er nu echt aan de hand? En kan ik echt verantwoordelijkheid nemen ook daarover? Ja, is dat je weer even terug naar je eigen basis mag. Even terug naar je eigen eiland. En wat gebeurt er eigenlijk allemaal op je eigen eiland? En hoe ziet dat eruit? En waarom doe ik iets wel of niet? En hoe kan ik weer terug naar dat voelen? Hoe kan ik weer terug naar dat voelen? Dat is zo belangrijk. Ja. En met een opstelling is eigenlijk een methodiek om te kijken, hè, hoe zit die familiedynamiek van mij echt in elkaar? Want met ons hoofd, zoals ik al zei, kunnen we zoveel bedenken. Mm-hmm. En met een opstelling, dus ja, wat bedoel ik met een opstelling, is dat je, dat kun je met mensen doen, of dat kun je met papiertjes op de grond doen, of met poppetjes op tafel. En daarin kun je heel visueel maken hoe het er daadwerkelijk aan toe gaat. Hoe
ja,
het
waar jij staat in de familie, qua verhoudingen.
Ja,
we denken vaak, hè, dat de papa en mama bij wijze van spreken bovenaan staat. En daarna komen je oudere broers en zussen als je die hebt. En daarna, ik ben bijvoorbeeld de jongste van 4 kinderen. Daarna kom ik als onderste. Hè. Dat zou een logische volgorde zijn. Maar ja. Wat ik vaak begreep van mensen die familieopstellingen hebben gedaan, is dat dan bijvoorbeeld de jongste kind bijvoorbeeld heel vaak voor de ouderen zorgen. Of dat die volgorde niet helemaal klopt. Eigenlijk is het zo logisch, hè, dat je als je het plat slaat, dat de ouders voor de kinderen zorgen en dat dan steeds verder af, eigenlijk als een fontein, hè, dat je met meerdere baden omlaag gaat. Maar dat er soms een knink in de kabel zit. Heb ik het dan goed begrepen?
Ja, klopt, klopt. En wij als kinderen kunnen soms, omdat, en daar kunnen heel veel redenen voor zijn, kunnen wij als kinderen soms ook opstijgen. En dat kan bijvoorbeeld ook omdat een van onze ouders emotioneel voor ons niet was toen we jonger waren. En als kind zijn uit die pure loyaliteit en liefde voor je ouders, wil je ook heel graag voor hen zorgen, zorg dat het met hen goed gaat. Dus jij gaat je in zoveel bochten wringen om dat ook te doen. En daardoor gaat het voor jouzelf niet helemaal meer lekker stromen. En zet je jezelf eerder aan de kant dan dat je eerst gaat luisteren naar, hé, maar wat heb ik nu nodig?
Waarin merk je dan bijvoorbeeld dat die verhoudingen niet helemaal lekker zijn meer in de familie of in de opstelling? Maar welke triggers komen dan naar boven?
Ja, wat je ziet, wat ik vooral zie, is dat mensen echt, ja, of anderen echt heel erg willen pleasen, zichzelf opzij willen zetten. Of juist niet goed met autoriteit om kunnen gaan. Ja. Je kan het zeg maar zien dat je moeder staat voor je innerlijke wereld. Dus hè, hoe je je verbinding hebt met jezelf en daarmee ook weer met anderen. En je vader staat echt voor het kunnen begrenzen en hoe je jezelf naar buiten toont. En daarbij gaat het niet om je hoofdelijke manier van het kunnen uitleggen hoe die relatie is, maar echt om jouw innerlijke houding.
Dus je zult ook bijvoorbeeld kunnen merken dat je bijvoorbeeld meer in de mannelijke energie staat. Bijvoorbeeld, hè, mannelijke energie is vaak, hè, discipline, wilskracht, doorzetten. En als we het bijvoorbeeld betrekken op afvallen, hè, van potverdikke me, waarom lukt het me niet, nog een eetschema volgen, nog meer onderdrukken, nog meer zeggen, ik haal die 3 bakken ijs niet in huis, want anders gaan ze in één keer leeg. Dus eigenlijk dat hele strenge zijn voor jezelf. Terwijl dat vrouwelijke energie, misschien als we ook kijken naar afvallen, misschien vele malen belangrijker is.
Mm-hmm. Ja, 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 ik zit echt keihard ja te knikken. Ja, dat klopt inderdaad. En als kind zijn, dan kun je je ook heel groot en krachtig voelen. Als je dus voor een van je ouders zorgt, dan denk je, ja, dat maakt me groot en sterk. Hè? En daardoor kun je zo in dat moeten, in die wilskracht gaan zitten. Terwijl als je je ouders echt op een mooie manier weer boven jou kan zetten. En wat bedoel ik daarmee? Is dat je ze gaat zien voor al het mooie, al het minder mooie. En alles waar je naar verlangt, maar niet hebt gekregen. Als je dat voor jezelf met een ja kan beantwoorden. En daarin in een opstelling voel je dat ook echt. Daar gaat het om voelen. Mm-hmm. En ze daarmee weer boven je kan zetten. Dan ga jij veel zachter en liever voor jezelf weer zijn.
Ja.
Er zit zo'n kern in, want dan denk je, ah, voor mij gaat het stromen. Ik hoef niet voor anderen te zorgen. Mm. En dat kan zich op zoveel facetten in je leven meer uiten.
En eigenlijk is het, ook als ik het goed begrijp van je, dat je hoeft niet per se een verstoorde relatie te hebben met je ouders of met de familie. Kan het ook zijn dat je het gevoel hebt dat je in een heel harmonieus en liefdevol gezin komt. Maar dat er toch onbewust nog andere spanningen zit. Of dat je toch bepaald gedrag vertoont dat niet bij jou past. Klopt dat?
Ja, klopt inderdaad. Ik hik trouwens af en toe. ja, precies. Dus met je hoofd kan je heel erg bedenken. Ja, met mijn relatie met mijn moeder of met mijn vader. Die is gewoon echt super top. En dat kan ook zeker zo zijn. En dat hoop ik oprecht ook voor je. Want ja, hè, dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. Maar in de onderlaag, in die onderstroom, kun je zien dat als je het bijvoorbeeld met andere mensen gaat opstellen en iemand representeert jouw vader, is dat je vader bijvoorbeeld de andere kant op kijkt. Dat jij bijvoorbeeld heel erg naar beneden kijkt in zo'n opstelling. En dan ga ik eens een beetje uitzoeken van oké, hoe zit het nu en waar zit de pijn echt? Ben jij vroeger dan niet gezien door je vader? Heb je hem juist heel erg gemist? Of kan hij je niet aankijken? Dan zit daar ook nog een bepaalde dynamiek vanuit hem. En dat is dan waar jij mee te dealen hebt. En dat maakt jou volwassen. Dat maakt je volwassen als je kan zien, oké, nou dit is hoe mijn systeem op deze onderlaag in elkaar zit. En dit is mijn plek. En ook de juiste kindplek. Want wat jij zei, als jij vierde bent, van jongste bent van jouw broers en zussen. Heb je alleen broers of zussen?
Ik heb twee broers en een tweelingzus. Ja.
Oh.
Ja, ook wel bijzonder, hè, qua opstelling. Ja.
Ja. Ja. Nou, sowieso wordt 1 op de 10 kinderen wordt sowieso als tweeling geboren. Maar dat
echt zoveel?
Ja, 1 op de 10 wordt als tweeling geboren. Maar heel vaak wordt 1 van de tweeling, die overleeft het niet. En moeder weet dat vaak ook niet. En wat kan dat ook weer voor effect hebben? Dat is ook wel interessant in relatie tot voeding. Want op een onbewust niveau, als dat bij jou is gebeurd, dan kun jij het gevoel hebben dat je echt heel schuldig voelt in de hele tijd. Mm-hmm. En ja, hoe ga je daarmee om, zeg maar? Dat kun je ook weer door middel van voeding doen. Of dat je denkt, dat ja, maar ik kan niet voluit leven, want mijn andere broertje of zusje heeft het niet overleefd. En ja, dat kan op zo'n onbewust niveau.
Ik wil zeggen, dat weet je helemaal. In je bewuste brein weet je dat totaal niet. Nee. Maar toch diep van binnen zit daar ergens een onverklaarbaar gevoel.
Ja, 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 inderdaad.
En misschien een beetje een persoonlijke vraag. Hè? En geef daarin wat je zelf fijn vindt, of wat je prettig vindt. Maar je hebt onlangs zelf het Dump Het Dieetprogramma met mij doorgemaakt. Daardoor kennen wij elkaar ook heel erg goed. En als ik ook kijk naar Joske, dat had je ook al verteld in het begin van de podcast, naar december vorig jaar, zat je heel erg in eetbuien, eigenlijk een verstoorde relatie tot eten. Merkte jij op dat moment ook dat er iets qua systeem niet helemaal lekker liep bij jou?
Nou, als ik daaraan terugdenk inderdaad. En dat is, ik vind het zo fascinerend om lekker te reflecteren. Want daar zit je bewustwording in.
Mm-hmm.
Merkte ik dat het toen systeem is iets... Ja, ik merkte dat ik best wel aan het oordelen was... Nou, ik was ook bezig met mijn bedrijf opzetten en ik wilde heel graag dat doen. Maar ik vond het super spannend om zichtbaar te maken, mezelf zichtbaar te maken. Want wat gaan andere mensen vinden? Wat gaan ze denken? Wie ben ik om dit te vertellen? Dus mm-hmm. Ik was heel erg streng om mezelf. En toen dacht ik, wacht eens even. Wie ben ik nu ook weer aan het veroordelen? Dus ik was mezelf heel erg aan het veroordelen. En als ik daaraan denk, dan denk ik ook weer aan dat... Ja, ik was zoveel over mijn ouders weer aan het oordelen. Dus was ik weer boven hen aan het staan. En dat gebeurt best wel regelmatig hoor. Dus als je weer even boven gaat. Het gaat erom dat je bewust wordt. En dat je denkt, hey, nu, ik doe dan lekker een opstelling met mezelf. Nu ga ik weer mijn ouders boven me zetten. Mm-hmm. Ja. Maar ik weet nog Iris. Och, dat weet ik echt nog. Maar ik was toen met mijn ouders trouwens. Dat weet ik wel.
Ja, ja.
Toen ik jouw intakegesprek had. En dit was dus druppel. Mijn moeder vroeg of dat ik een glaasje... Nee, ik vroeg of dat ik een glaasje Cola Light wilde. En mijn moeder die gaf me cola, want dat hadden we niet meer. En dat proefde ik. En toen zei ik, hè, mam, heb je me nou cola gegeven? Want ik was natuurlijk altijd al bezig, continu, hè, zo...
Light is beter dan normaal. En speciaal,
dat soort dingen. En toen ben ik echt helemaal geflipt. En toevallig had ik, ik geloof niet de toeval, maar dat die intake met jou staan. En toen dacht ik, oh yes, deze vrouw die snapt mij gewoon. Ik weet dat het mindset dingen zijn en dat het niet een dieet is. Dus ik dacht, ach, zo fijn om eens met iemand te praten die dit gewoon begrijpt. Hoe ik wil werken en waar ik dus naartoe wil.
Ja.
In plaats van, ja...
En dat heeft dus ook inderdaad, je moeder was dan eigenlijk op dat moment, en dit verhaal hoor ik volgens mij pas echt voor het eerst, maar
ja.
Op dat moment was je moeder ook een soort van spiegel. Dan krijg je ook weer wat je nodig hebt. Want jij wilde heel graag cola light of cola zero of light. Omdat, hè, dat is in de dieetwereld beter. Zit er geen calorieën in, gezonder, betere optie dan de reguliere cola. Dus op dat moment word je keihard gespiegeld door je moeder.
Ja, echt ziek hard gewoon. En ja, eigenlijk ben ik haar daar heel dankbaar voor. Want dat was voor mij, kijk, je hebt altijd een bepaalde leverage nodig om te willen veranderen of zo, hè?
Ja.
Dus wat is voor jou, zeg maar, de reden om iets te willen veranderen? Waarom wil je dat? Zo belangrijk. En ja, dat was voor mij echt even die mega spiegel.
Dat je ook echt dacht, dus, wil ik niet meer zo. Ja.
Ja, ja, precies. Dus eigenlijk, thanks mom.
Ja, het heeft me veel geleerd. En dat kan zo simpel zijn als een glaasje cola. Maar dat zijn allemaal van die kleine details eigenlijk in het dagelijkse leven. Waarin je dus merkt van, hey, ik word nu gespiegeld, ik word nu getriggerd. En dat kan dus ook weer effect hebben op je voedingskeuzes. Hè? Dat merk je heel snel. Als je lekker in je vel zit, dan eet je voedzamer. Hè? Ik hou niet zo van de term gezond. Dan eet je voedzamer. En zit je minder lekker in je vel, dan krijg je wat sneller snijdrang. Of maak je minder voedzame keuzes. Hmm. En dat is een constante spiegel. Maar ook je familie en hoe je de opstelling is in je familie. En hoe jij daarin functioneert. Of zelfs met je partner en je eigen gezin. Kan daar ook een enorme spiegel in zijn. Door ook, ik denk ook wel dat het heel herkenbaar is voor veel vrouwen. Is dat ook toen ik zelf aan het strijden was met de kilo's dus kreeg ik regelmatig, voordat ik mijn methode had ontwikkeld, heb ik heel veel gedieet. Intussen ben ik ruim 30 kilo afgevallen zonder dieet en voelde het helemaal niet meer als strijden. Maar toen ik midden in dat proces zat, kreeg ik constant opmerkingen van mijn ouders, van mijn vriend, van mijn schoonfamilie. Van, oh Iris, moet je wel voor dat zakje chips gaan? Is dat wel goed voor jou? Als je kijkt naar het systemische werk wat je doet, wat doet dat met je?
Hoe bedoel je dat? Deze vraag.
Nou ja, bij mij, toen ik terugkijk naar de oude Iris, zeg maar, die graag wilde afvallen, triggerde mij dat enorm. Voelde ik mij, het schuldgevoel, het pleasen werd bij mij getriggerd. En ook een beetje het stiekem mijn eten. Want mijn vriend wil niet dat ik chips eet, maar ik heb er wel zin in. Anders krijg ik weer zo'n vervelende opmerking. Dus ik doe het wel als hij niet thuis is.
Nou, dit vond ik ook echt zo een eye-opener toen met jou. Zeg maar, dat je ook zeg maar stiekem kan eten als je alleen bent.
Ja.
En toen dacht ik, die komt me ook best wel bekend voor, want ik woon gewoon alleen. Maar en toen dacht ik, wie ben ik nou voor de gek aan het houden? Wat is dit? En ja, hoe zit dat? Ik geloof, en ik geloof dat dat ook wel weer op een heel erg onbewust niveau zich afspeelt. Want in het familiesysteem zit ook echt een ontzettend loyaliteitsconflict waar je op dat moment mee dealt. En wanneer je dus ziet dat of je moeder of je oma of je vader, whoever, eigenlijk zeg je dan ook op een onbewust niveau, als je daar niet actief mee aan de slag gaat, ik laat het mezelf niet beter gaan dan jij. Dus ik ga je volgen in dit patroon. Ik ga je volgen in dit patroon. Totdat je dat gaat zien van, hier zit een bepaald patroon. En ik ga er bewust op een andere manier mee om. Op een bewust niveau. En daarmee ook weer dat je het door kan zetten op een onbewust niveau.
Ja.
Want ja, je lichaam geeft ook continu signalen af. En hoe harder jij die aan het negeren bent, hoe harder ze terugkomen. Dus op een gegeven moment mag je het ook echt gewoon gaan zien. Als jij denkt, ik trek dit gewoon niet meer. Mogen ook niet vergeten dat ieder gedrag een positieve intentie heeft. Mm-hmm. Dus het levert ons altijd ook iets op.
Altijd met liefde bedoeld, hè? Uit je familie en vrienden om je heen. Om te zeggen, moet je dat wel eten? Is dat wel goed voor je? Is natuurlijk ook echt uit liefde bedoeld. Ze willen het allerbeste voor je. Maar het is iets wat je niet wil horen op dat moment. Want dan krijg je hetzelfde verhaal als met jouw moeder met dat glaasje cola.
Mm-hmm. Ja, precies.
Daar is hij weer.
Maar ook voor jezelf. Als je voor jezelf toch wil afvallen en je zit op de bank met whatever. En Ben & Jerry's was mij, zeg maar, my guilty pleasure. Heerlijk. Het leverde mij ook een stukje comfort op. Of even niet duiken in om een bepaalde realiteit onder ogen te zien of zo. Op dat moment heel even.
Precies.
Dus, ja.
En daarop aanhaakte ben ik wel even benieuwd. Als afsluitende vraag is dat... als ik het ook nog even betrek op snijdrang. We hadden het er net ook nog even kort over dat we deze podcast opnamen. Van, nou ja, weet je, ik heb eigenlijk geen snijdrang meer. Het is eigenlijk gewoon opgelost. Dus Jos had dat van afgelopen december, dus vijf, zes maanden geleden, had ze dat nooit verwacht dat je hier nu zou staan. Wel op gehoopt.
Mm-hmm.
Nou, maar hoe heb jij dat zeg maar zelf aan overgegeven? Want hè, die verandering is heel spannend voor je brein, hè, want die weet niet anders. Hoe heb jij dat ervaren? En wat was voor jou dan toch de reden dat je denkt van, ja, weet je, ook als je kijkt naar waar je vandaan komt en bepaalde patronen, daar was je al heel bewust van. Dat je wel zoiets had van, oké, ik wil ze gaan doorbreken.
Hoe ik dat ervaren heb? Nou, ik weet gewoon nog zo goed dat ik toen dat gesprek met jou had. En dat ik echt had van, Iris, ben jij mijn reddingsboei, weet je wel? En ik had gewoon dat mega fijne gesprek met jou. En voor mij is dat... Ik dacht echt, nou, als je echt mij zou zeggen dat ik nu hier zo op deze manier zou staan, zonder dat ik de neiging of de drang heb om iets te bestellen als ik me even niet goed voel, weet ik veel wat, dan, dan had ik je... Ik had het heel graag willen geloven, maar ik had het niet echt helemaal geloofd, zeg maar. En ik merk gewoon dat... Ja, ik weet niet. Ik vind het... Oh ja, dit was het voor mij. Nu, ja, ik wilde altijd alles in 3 keer zulke snelle stappen doen. 3 keer zulke snelle stappen. En jij zei elke keer tegen mij, nee Jos, nou, even een stapje terug. Even in kleine stappen en echt stap voor stap. Dus eerst mag het er gewoon allemaal zijn, weet je wel. Je mag het ook gewoon in huis hebben. Nou, dat was al een hele openbaring voor mij. Dat ik dacht, hè? Mijn brein die wist ook helemaal niet wat ik allemaal aan het doen was. Die zei, hè? Gewoon chocola. Je moet een soort van naar de appie en chocola. Oké, nou prima, laten we dat doen.
Als iemand het zegt.
Als iemand het zegt, geen probleem. Luisteren we graag naar. En zo is alles zeg maar heel klein stap voor stap gegaan. Dus ik vind echt... En het is echt niet altijd even makkelijk. Je mag echt wel echt voor jezelf zeggen van... Oké, ik ga deze commitment aan. Want het moet echt wel een commitment zijn. Mm-hmm. Gelukkig vond ik jouw coaching daarin ook echt fijn. Echt gewoon fijn. Ja, ik wil dat toch even gezegd hebben van...
Ja, wat lief.
Ja, maar echt gewoon op een hele liefdevolle manier. En ook op een manier van... Oké, Jules, nu heb je even dit. Nou, kom op. Weet je wel, dat. Ja. En dat... Voor mij, die combinatie heeft zo gewerkt. Want ik vind het altijd super fijn om ook op een hele liefdevolle manier behandeld te worden.
Ja.
Maar
af en toe ook wel even scherp gezet worden van... Nou, Jos, je hebt een keuze. Ik ga nu of dit doen of dat doen. En als je verandering wil, als je dit niet meer wil, heb je actie te ondernemen.
Precies.
En, ik denk dat het eigenlijk wel een heel mooi antwoord is waar je mee eigenlijk mooi samenvattend eigenlijk. Dat verandering voor je brein heel makkelijk of moeilijk is... Dat toen jij het eerste gesprek met mij had, dat je totaal niet kon voorstellen wat het je zou opleveren. Maar dat je zoiets had van, nou weet je, ik ga gewoon die eerste stap nemen. En uiteindelijk gewoon per stap ging bekijken. En dat is misschien ook iets uit je verleden, uit de familieopstelling of uit systemisch werk. Wat je al heel veel doet, ook bij jezelf. Van, hè, dat ik altijd 5 stappen vooruit willen denken. 5 stappen vooruit willen zijn. En eigenlijk al binnen 2 weken van punt A naar punt B willen zijn. Terwijl dat niet zo werkt. Dus dus eigenlijk alles stap voor stap aanpakken.
Ja.
En de eerste stap daarin is eigenlijk gewoon een keuze maken voor jezelf. En dat is eigenlijk bewustwording creëren van... Oké, de systemen waar ik nu in zit en de overtuigingen die ik heb, die passen niet bij mij. En nu ga ik het op onderzoek uit wat wel bij mij past en wie ik ben. En wat voor mij een fijne relatie is tot eten.
Juist. En ook tot het besef komen van, oké, ik heb het nu al zo vaak en zo lang alleen geprobeerd om dit te doen. Maar dat gaat gewoon niet. Nee, op een gegeven moment merkte ik gewoon, ik heb gewoon iemand nodig. Ja. En dat is voor mij echt de stok achter de deur geweest. Ja.
En zo is het ook met systemisch coaches, dat je bepaalde blinde vlekken hebt. Hè? Dat je niet ziet hoe de bepaalde opstelling is of je relatie tot je ouders of tot in je gezin, de dynamiek in je gezin. Dat het gewoon heel fijn is om eigenlijk iemand te hebben die vanaf vogelvlucht meekijkt.
Ja.
Ik ben eigenlijk benieuwd, Jos, als iemand die zegt van, goh, dat familieopstelling of systemisch coaching, daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar, want ze herkennen zich in deze podcast of tegen bepaalde patronen. Waar zouden ze jou kunnen vinden als ze meer informatie willen over jou of over je diensten die je aanbiedt?
Ja, ja. Nou ja, ik bied inderdaad ook opstellingsdagen aan. Dus dan gaan we echt met andere mensen jouw familiedynamiek opstellen. En daar komt altijd zoveel. Oh, dat is zo'n bewustwording vaak. En vaak heb je ook met je hoofd helemaal niet door dat dit op de ondergrond allemaal speelt. En daar zit ook het stukje waar je het mee kan omzetten. Dus daar zit ook echt een stukje daadkracht om te zetten in. Een stukje heling vooral ook. Mm-hmm. En vaak mensen na zo'n dag voelen zich al zoveel lichter. Dat is, ja, ik kan erover blijven gaan. Dan denk ik, oh. want je draagt ook gewoon heel veel van je systeem, wat vaak ook gewoon niet van jou is. En soms kan zich dat juist ook in gewicht, zeg maar, omzetten, weet je wel. Ja. Gewoon wat je allemaal meeneemt. Maar goed, mocht je hier dit interessant willen vinden of meer over willen weten, dan kun je dat vinden, meer informatie, op mijn website. En dat is www.joskekanters.nl. En dan hoor ik je misschien denken, Joske, ja, maar hoe schrijf je dat dan? Dat schrijf je Zjoske, Kanters.
Kanters.
En niet zo heel veel van, dus dat...
Ja, het is een unieke naam. Ik zal ook wel even hieronder in de podcastomschrijving zetten. Dat kunnen de luisteraars die daar ook vinden. Dus dan zal het zeker niet misspeld worden. Ik vond het super tof om je gesproken te hebben. Hele mooie inzichten. Dat het eigenlijk ook... Weet je, het heeft zoveel meer te maken met bijvoorbeeld je relatie met eten. Maar ook gewoon de dynamiek in je relatie. Met jezelf, je gezin, je partner. En eigenlijk al die spiegels die voorbij komen. Ik vond het super tof je gesproken te hebben. Dank je wel voor je openheid.